Maar in die dienst gebeurden er een aantal dingen die we niet helemaal voorspeld en onder controle hadden. Dus er ontstond wel tijdgebrek, dus ik heb die preek niet afgemaakt. Plus dat ik denk dat er heel veel van jullie ook niet waren op dat moment. Dus ik begin vandaag kort met een samenvatting van die preek en hoop daarna hem wel af te kunnen maken. Deze namen van Jezus, van de zeven namen uit het evangelie van Johannes, hebben we besproken. En de laatste die Jezus noemt van: ik ben de ware wijnstok. En dat komt uit Johannes 15, vers 1 tot 8. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Dat is er één te veel. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Een beetje traag. Oké. Zoals ik al zei, ik begin even met een korte samenvatting van de vorige keer. Niet alleen de naam van deze namen is bijzonder, het zijn allemaal bijzondere namen, maar ook de setting en de tijd van deze naam maakt hem wat bijzonderder, als ik het zo mag zeggen, dan de andere zes namen. Ten eerste het tijdstip en ten tweede de personen tegen wie Jezus spreekt. Het tijdstip van deze uitspraak van Jezus is vrij precies bepaald. Van de anderen, ja, is dat ergens in die 3 jaar dat Jezus op aarde zijn bediening heeft. Maar van deze naam weten we eigenlijk heel precies wanneer die hem heeft uitgesproken. Namelijk aan het einde van het laatste avondmaal. Judas is inmiddels al weg om Jezus te verraden. En wanneer het precies is weten we niet, maar dit is tussen het laatste Pascha en Gethsemane in. Dus het kan zijn dat dit gezegd is tijdens het natafelen, zal ik maar zeggen. Of dat ze misschien al wandelend op weg waren van de bovenzaal naar de olijfgaard Gethsemane. Misschien kwamen ze onderweg wel een druivenstok tegen wat Jezus aanleiding gaf om hierover te spreken. Maar het is dus op de dag van de gevangenneming van Jezus dat hij deze uitspraak doet. En misschien is Judas op dat moment al onderweg, waar wij ze verspreken met zijn knokploeg om Jezus gevangen te nemen. En dit is het begin waarin Jezus heel diepzinnig onderwijs gaat geven over het koninkrijk van God en alles wat er nog gaat gebeuren. Dat hij weggaat, dat hij een plaats gaat bereiden met veel kamers, dat hij terug zal komen om ze te halen, dat ze niet ongerust moeten zijn. Jezus spreekt daarin over heel kostbare koninkrijksprincipes. En hij vertelt het ze nu, zodat ze het zullen geloven op het moment dat het ook gaat gebeuren. Want veel van de dingen die hij nu vertelt, die gaan de komende dagen daarna gebeuren. Hij vertelt het ze duidelijk op een tijd dat het geen tijd is voor priepraat. Niet voor, ach, waar zullen we het eens over hebben. Nee, je ziet dat als je de Bijbel ook leest, soms maakt de Bijbel stappen van tientallen jaren. Maar hier wordt dat heel compact. Hier lees je bij wijze van spreken van minuut tot minuut met Jezus mee. Hij spreekt over de laatste belangrijke dingen die nog gezegd moeten worden voor zijn gevangennemingen. En de vorige keren dat Jezus zegt ik ben het licht der wereld, dat sprak hij midden op het tempelplein. En de andere namen, dat sprak hij tijdens zijn onderwijs. In de heuvels rondom het meer van Galilea en dergelijke. Dus dat sprak hij altijd heel erg in het openbaar, zodat iedereen het kon horen. Maar nu, is zijn toehoorders publiek gereduceerd tot zijn 11 overgebleven vrienden. En wat de 12 discipelen, Judas is weg voor het verraad. En wat er overblijft, dat zijn zijn 11 meest nabije vrienden waartegen hij dit zegt. En dus spreekt hij tot de toekomstige kerk. Tot de mensen die na de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart en na Pinksteren de kerk gaan stichten. En het evangelie van Jezus Christus de wereld indragen. De mensen van het boek Handelingen, dat zijn deze 11 mensen. En wat je nu ook ziet is dat Jezus zijn identiteit koppelt aan die mensen. Dat is bij die andere namen nooit gebeurd. Want hier zegt Jezus heel duidelijk, ik ben en jullie zijn. Hij koppelt zijn identiteit aan deze 11 mensen. Zo van, ik ben dadelijk weg, maar dan zijn jullie de ik ben. Jullie gaan de wereld in om het evangelie te verspreiden. Om mijn werk voor te zetten. Nergens anders gebeurt die koppeling zo één op één tussen identiteit en de naam van Jezus. En Jezus spreekt hier in een beeld. Ja, wij denken van, ach, hij heeft het over wijn en zo. Voor ons is wij, ja, zeg maar 2000 jaar later, moderne westerse christenen. Maar als je kijkt, dan zie je dat Jezus gewoon met twee voeten in de traditie van zijn vader staat. Jezus spreekt de beelden. We zeggen wel dat Jezus deed wat hij de vader had zien doen. En dat zegt hij ook letterlijk in deze tekst. Hè. En dat ik niets uit mezelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de vader het mij geleerd heeft. Jezus stond met twee voeten in de traditie van zijn vader. En wanneer hij sprak in een gelijkenis, dan sloot hij aan bij de beleveniswereld van de mensen in die tijd. Want die mensen waren dat gewend. Die waren gewend dat God sprak in gelijkenissen. Wanneer Jezus spreekt over wijn en wijngaarden, dan vertelt hij bijna letterlijk wat zijn vader duizenden jaren daarvoor ook heeft verteld. Het beeld van wijn en wijnstokken en vruchtbaarheid en dergelijke, dat zien we in het Oude Testament al veel terugkomen. Je ziet dat in de psalmen. En je ziet dat ook veel terug in de profetieën, met name de profetieën rond de ballingschap. Hè, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, daar komt dat beeld ook regelmatig in terug. Dus als Jezus gaat praten over wijnstokken en wijngaarden, dan voor ons is dat, oh, dat is een mooi verhaal, maar voor hun is dat, hey, dit kennen wij, dit is de traditie, dit is het voortzetten van wat vader al begonnen is. En soms is dat bijna heel letterlijk zo. Ik pak even twee voorbeelden uit het boek Jesaja. Jesaja 5. Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange vruchten voort. Wel nu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit, breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen en wordt niet meer gesnoeid, niet meer gebied. Dorens en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Dat is geen makkelijke tekst. Nee. En het is soms lastig te beseffen dat dit dezelfde God is die wij veel liever horen spreken over gedachten van heil en een hoopvolle toekomst. Dat laatste, dat horen we veel liever en dat profiteren we ook graag over elkaar uit. En dat is niet verkeerd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zelden op een conferentie ben geweest en dat iemand naar me toe kwam zo van, broeder, ik heb een woord voor je. De Heer zocht recht, maar hij kreeg het onrecht en hij zocht rechtsbetrachting en hij vond rechtsverkrachting. En verder een fijne conferentie en ik zie je vanavond wel bij de maaltijd. Maar toch is het diezelfde Heer. En ja, wordt te veel, maar ongetwijfeld kom ik daar later eens een keer op terug. Voor vandaag schakel ik maar even over naar een wat positievere profetie. Dat is een aantal hoofdstukken verder. Dat is in de geschiedenis enkele tientallen jaren verder. En waarschijnlijk ook een ballingschap verder. Op die dag zal men de prachtige wijngaard bezingen. Ik, de Heer, houd de wacht over mijn wijngaard. Steeds opnieuw bevloei ik hem. Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden. Ik koester mijn woede niet. Maar zou ik dorens en dissels dulden? Strijdbaar ga ik erop af. Al dat onkruid steek ik in brand, tenzij men mijn bescherming zoekt. En vrede met mij sluit. Ja, vrede sluit met mij. De tijd zal komen dat Jacob zal wortelen. Dat Israël zal uitbotten en bloeien. En de vruchten van zijn oogst zullen de hele aardbodem bedekken. Het beeld van een wijngaard met een eigenaar en wijnstokken. In dit geval een heel positief beeld. Dat was voor de discipelen en ook voor het volk waar Jezus tegen sprak, dus heel bekend. Dus Jezus haakte aan bij de traditie van de Vader. Zoals we zeggen, hij had het de Vader zien doen. Dus dan even teruggaan naar die tekst van vandaag. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Ik wil even een paar details toch uit deze tekst halen. Dat eerste, iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Als je daar even naar de grondtekst kijkt, dan staat hier gewoon wat dat betekent. Wegsnijden, weggooien, uit het levende wegnemen door een natuurlijke dood of door geweld en maken dat iets ophoudt. Dat is heel helder. Snoeischaar, knip, weg. Dat is, even kijken, die snijdt hij weg. Dat is een helder beeld. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Nou, als technicus begin ik daar al een beetje bij te giechelen. Dat is net als bijknippen en bijveilen en dat werkt niet. Dat is, maar goed. Maar kijken we daar naar de grondtekst, dan zijn er twee betekenissen. De eerste is bomen en wijnstokken snoeien. De tweede is reinigen van schuld en zonde. En dat is een gevoelsmatig iets heel anders. Heel vaak heb ik hierover horen spreken. En het is niet zo heel lang, een paar maanden geleden nog, toen Dens niet bij ons thuis was, hebben we daar nog over gesproken. En toen wordt er toch heel vaak gesproken in de vorm van, ja, en als je wel vrucht draagt, dan komt ook die grote schaar. Tjak. En daar had ik altijd moeite mee. Maar als we goed naar de tekst kijken, en dan moet ik maar even kijken. Als het gaat over reinigen van zonde en schuld. En we zien dat hier staat, jullie zijn al rein. Dan betekent dat dus dat dit bijsnoeien in de vorm is van dat reinigen. Want anders maakt dat al rein helemaal geen zin. Dus als je de tekst goed bekijkt, dan is het hier niet die snoeischaar, het bijsnoeien, maar het reinigen van zonde en dode werken. Het reinigen van dat wat geen vrucht draagt. Het reinigen van dode werken die geen vrucht dragen. Dus het is niet een snoeischaar zo van knip toch maar lekker af, na en we gooien hem toch weg. Nee, dit is bijsnoeien in de vorm van het reinigen van dode werken. En als ik daarover nadenk, dan kan ik daar veel meer mee leven. Als ik tegen Als Jezus bij mij komt en die reinigt mij van dode werken, van dingen in mijn leven die geen vrucht dragen, die schadelijk zijn voor mezelf of voor mijn omgeving, dan kan ik dat veel makkelijker accepteren. Dan zeg ik van ja, Heer, misschien niet leuk, maar ga uw gang. En in die oude uitleg van dan komt toch nog, dat gaf mij altijd een gevoel van er klopt iets niet. Ik pretendeer niet dat ik de enige wijsheid heb, maar dit maakt voor mij, en het staat gewoon in de grondtekst, dit maakt voor mij een stuk acceptabeler wat er hier gebeurt. En dit maakt voor mij zo acceptabel dat ik zeg van, wat ik er net al zei, van heer, ga uw gang, al vind ik het dan misschien niet leuk. Maar wat we dus zien is dat Israël in het Oude Testament meermaals wordt aangeduid met het beeld van een door God geplante wijngaard. En de mensen van toen, die kenden dat beeld. En Jezus noemt zich de ware wijnstok. Nou, dat zegt hij niet voor niets tegen zo'n heel klein clubje. Want als hij dit op het tempelplein had gezegd, dan hadden ze hem ter plekke gestenigd. Want ja, wie denk jij wel niet dat je bent? Dat hadden ze al wel eens tegen Jezus gezegd en dat hadden ze dan nu ook gezegd. God is eigenaar en verzorger van de wijngaard. En in Jesaja 27 hebben we net gelezen wat God doet met zijn wijngaard. God bevloeit zijn wijngaard. Niet één keer, maar zoals het daar staat, steeds opnieuw. God zorgt voor zijn wijngaard. God geeft zijn wijngaard wat hij nodig heeft. Steeds opnieuw bevloeit hij hem. En het tweede wat God zegt in Jesaja 27, hij zegt, ik waak erover dag en nacht. Zo van, die wijngaard, dat is mijn wijngaard en die verlies ik niet uit het oog. Daar waak ik over dag en nacht. En het derde wat hij daar zegt, en onkruid, het onkruid dat de pracht van die wijngaard bedreigt, dat roei ik uit. En dat zijn drie beloften. Wat ik al gezegd heb in mijn voorgaande preek, iedere naam van Jezus houdt voor ons een belofte in en ook een opdracht. En tot hier was ik gekomen de vorige keer. Waarbij we denk ik vast mogen houden aan het feit dat de belofte die God doet in Jesaja vandaag de dag ook nog voor ons gelden. Wij als gemeente, wij als christenen, wij worden steeds opnieuw door God bevloeid. Het water dat wij nodig hebben om te groeien, om vrucht te dragen, dat geeft hij ons. En de tweede is, hij waakt over ons dag en nacht. Hij verliest ons niet uit het oog. Wij zijn zijn wijngaard. Wij zijn ook zijn wijngaard. Ik zeg nadrukkelijk niet, Israël, het Joodse volk, is zijn wijngaard. En daar is en blijft hij trouw aan tot in alle eeuwigheid. Maar ook wij de kerk. Want Jezus zegt dit tegen die 11 overgebleven discipelen die de kerk zijn gaan vormen. En waar wij in die traditie mogen staan. En onkruid, dat de pracht van de wijngaard bedreigt, dat roeit hij uit. God voert voor ons de geestelijke strijd. Daar mogen wij iedere keer weer op teruggrijpen. Hou dat vast en laat dat je hoop zijn. Dag en dag bevloeit hij ons. Dag en nacht waakt hij over ons. En het onkruid wat ons bedreigt, mogen we bij hem brengen om uit te roeien. En dan kom ik nu aan de rest, maar dan heb ik eerst even een slokje nodig. Sorry, hier had ik ze even onderstreept. Maar goed. Wat ik al gezegd heb, iedere naam van Jezus houdt voor ons ook een opdracht en een uitdaging in. En als we kijken naar dit evangelie van Johannes, dan is het misschien ook niet verwonderlijk dat dit het enige evangelie is wat helemaal aan het begin van Jezus' bediening begint met de bruiloft te Kana. De beroemde bruiloft waar Jezus van water wijn maakt. En als je daarnaar kijkt en je bekijkt dat in de context die ik daarnet heb gegeven over de beelden die God in het Oude Testament al geeft, dan begrijp ik nu dat Jezus eigenlijk niet anders kon beginnen dan met een wonder over water en wijn. Van stenen brood maken of een dode opwekken of iets dergelijks. Nee, het eerste wonder wat Jezus deed moest wel een wonder met water en wijn zijn. Want wat Jezus hier doet is wat hij de Vader heeft zien doen. Jezus refereert hier aan het oud-testamentische beeld over water en wijn en de profetieën waarin God zelf spreekt over zichzelf als de eigenaar van de wijngaard. En wat gebeurt er in een wijngaard? Wij vinden het heel normaal, maar wat er gebeurt in een wijngaard is eigenlijk een wonder. In een wijngaard wordt van water wijn gemaakt. Overigens, even een goed weetje. De Bijbel maakt geen onderscheid tussen wijn en druivensap. Of de druivensap nou gefermenteerd is of niet. Of het nou alcohol bevat of dat het gewoon druif. Dat verschil kent de Bijbel niet. Alles is, dus een druif uitpesten, dat geeft ook al wijn. Maar als God het heeft over een wijngaard, dan heeft hij het over van water wijn maken. Want die wijnstok daar, die doet niks anders als het grondwater opzuigen. En aan het einde daarvan groeien van deze mooie, lekkere druiven. Nou, ik geef het je te doen. Pak een stok. En neem maar water. Een beetje zonneschijn erbij. En probeer er maar druiven van te maken. Dus het wonder waar Jezus mee begint, verwijst naar de wijngaard. Wat Jezus eigenlijk doet, is een visitekaartje afgeven. Van, hallo, hier ben ik. Weet je nog, die wijngaard van water wijn maken, dat was de Vader. En ik ben zijn zoon. En ik kom hier 3 jaar jullie laten zien wat dat betekent. Hij geeft als het ware een visitekaartje af en door dat wonder heen verwijst hij naar de Vader. Want die mensen die dat wonder hebben gezien, niet die bruiloftsgasten, want die vonden die wijn alleen maar lekker, maar de mensen die dat wonder begrepen, die leerlingen van hem, die moeten gelijk gedacht hebben. Ah, die kennen die profetieën. Dus nogmaals, wat Jezus daar doet is een visitekaartje afgeven. Jezus wijst door dit wonder op de Vader, zijn oorsprong als zoon van de Vader, de zoon van de wijngaardenier. En dat wonder is onze opdracht. En wat is dat wonder dan precies? Water is een vloeistof die kleurloos is, reukloos is. En behalve dat hij mijn keel smeert, ook geheel smaakloos is. Als het goed water is. Dus een vloeistof die van nature kleurloos, reukloos en smaakloos is. Iets maken. Iets transformeren. Naar iets dat overduidelijk kleur heeft. Mooi donkerrood. Die geur heeft. Ja, hij is heerlijk zoet. Het is druivensap trouwens, geen wijn. Maar hij is er. Al was het wijn, ik dronk hem niet leeg. En inderdaad ook smaak heeft. Gevoed door het water van de wijnstok, vruchten voortbrengen die kleur, geur en smaak hebben. Nou moeten we ons goed realiseren dat Jezus van ons niet het onmogelijke vraagt. Dus wat hij vraagt, daarin zal hij voorzien in wat we nodig hebben. Geloven we dat? Wat Jezus van ons vraagt, is niet het onmogelijke. Zo van, haha, dat kunnen jullie lekker toch niet? Het is niet de grote goochelaar zo van, heb je het kunstje gezien en probeer het nou thuis zelf? Of probeer het juist thuis niet zelf, zet dat er dan onder op de televisie. Don't try this at home. Maar Jezus vraagt van ons, ik maak van kleurloze, geurloze, smaakloze dingen, maak ik iets wat geur, smaak en kleur heeft. En dat zegt hij tegen die 11 mannen en daardoorheen ook tegen ons vandaag. Op de bruiloft verwees Jezus door wat hij deed heen op de Vader. Mensen herkenden de Vader in wat Jezus deed. En dat is wat wij mogen doen. Door wat wij doen heen verwijzen naar de Vader. Naar de Vader die leven geeft, die levend water geeft. Iets maken wat kleur, smaak en geur heeft uit iets dat het van nature niet heeft. Van lege melkpakken een getuigenis maken. Door vogelhuisjes heen naar de Vader verwijzen. Om het even praktisch te maken. Geweldig. Want deze week heb ik mijn hoofd. Ik heb zitten peinzen van hoe moet ik jullie nou uitleggen wat je moet doen. En hoe je dat moet doen en dat vrucht dragen. En daar kwam ik maar niet uit. Tot ik erachter kwam dat ik dat helemaal niet moet doen en dat ik dat ook niet moet willen. Net zoals Jezus dat ook niet deed. Jezus ging niet vertellen en nou moet je en dan moet je het zo vertellen. En dan ga je eerst een cursus krijgen in hoe je moet evangeliseren. En vervolgens krijg je Bijbel uitleggen. Dat deed Jezus niet. Jezus zei alleen maar, draag vrucht. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niks doen. Met andere woorden, de enige aanwijzing die Jezus geeft en die ik kan geven is, blijf in hem. Blijf in Jezus. Dagelijks wandelen met Jezus. Zijn woorden in je laten werken. Of om een van de lievelingsteksten van Maya aan te halen, zoals God dat zegt in... Nou, wacht even. Ik heb nog een heleboel mooie plaatjes voor jullie. Ja. Deze vond ik erg mooi. Kijk, hier heb je... wacht even. Nou, dat wil dan weer niet. Oh ja, nou, het duurt even. Maar, oh, ja. Kijk, er komt water in en er komt... En toen ik naar dit plaatje zat te kijken, viel mij iets op. Oh, het is slecht te zien. Zie je hoe oud deze tak is? En daar hangt een druiventros aan. En hier heb je hele jonge takken. En daar hangen ook druiventros aan. Leeftijd maakt niet uit. Lutze weet dat maar al te goed. Dat hoef ik hem niet in te wrijven. Maar leeftijd maakt niet uit. Die lekkere sappige druif hier. Die hangt lekker aan een oude stok. En die lekkere sappige druif hier. Die hangt aan een jonge stok. En ik denk dat we het verschil niet proeven. Als Gods geest door je werkt. Dan maakt dat niet uit. Of je oud bent of niet. Oh ja, ik was bezig met dat mooie plaatje. En die tekst van Maya, die ze ook in haar preek aanhaalde. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niet anders dan recht te doen en trouw te betrachten en nederig de weg van je God te gaan. Om het zomaar te zeggen. Vrucht dragen is geen rocket science. Je hoeft er geen graad voor te hebben. Je hoeft er niet jong voor te zijn. Recht doen, trouw betrachten, de weg van de Heer gaan. En in alles wat je doet, zoals Jezus dat deed, naar de Vader verwijzen. Dit doe ik, want dat heb ik de Vader zien doen. Ik heb jou lief, want dat heb ik de Vader zien doen. Ik help jou met iets, want dat heb ik de Vader zien doen. Ik bid voor jou, want dat heb ik de Vader zien doen. Ik doe boodschappen voor je, want dat heb ik de Vader zien doen. Ik maak een vogelhuisje voor je, want ik weet dat de Vader dat hartstikke leuk vindt. Doe dat, blijf dicht en veel bij Jezus en laat alles wat je doet verwijzen naar God de Vader. Toch kan ik het niet laten om nog een vraag op te werpen. Maar een slokje. Want God had het ook over wrangvruchten. Welke vruchten presenteren wij aan de wereld? Zijn het de zure druiven van het wetticisme, de veroordeling of de religiositeit? Of zijn het de zoete vruchten van genade, liefde, aanvaarding en vergeving? Vruchten met eeuwigheidswaarde. Dat is waar Lies het vorige week over had. Eeuwigheidswaarde. Dingen doen voor de eeuwigheid. Want dat is waarvoor wij bestemd zijn. Waarvoor iedereen in deze wereld bestemd is. De identiteit van Jezus wordt hier gekoppeld aan onze opdracht. Jezus beeld weerspiegelen in de wereld. We hebben het de laatste tijd nogal eens over lopen op het water. Als ik het zo mag zeggen, lopen op het water is het gewone doen met en door de kracht van God. Is van water met behulp van Gods licht wijn maken. Van droge woorden levend water maken. Van strenge wetten een genadevolle en hoopvolle toekomst maken. Van saaie verplichte samenkomsten fonteinen van levend water maken. Lopen op het water is ook geloven dat God jou daarvoor wilt gebruiken. Gaan staan in de roeping waartoe God jou geroepen heeft, zoals Maya vertelde in haar preek. Geloof, daar begint het mee. Geloof dat God jou wil gebruiken om vrucht te dragen voor deze wereld. En dan mag je zoete vruchten presenteren aan de wereld. Van genade, liefde, aanvaarding en vergeving. Amen. Mogen we dat laatste lied nog zingen, Gerda, als afsluiting. Beautiful name, a wonderful name, and a powerful name, the name of Jesus.